horen mij inmiddels? Ja. Is er misschien iemand die dat kruis wat dichterbij kan zetten bij me? Een sterke broeder die misschien dat wil doen? Ik durf hem zelf niet zo goed op te tillen. Ja, zet hem maar heel lekker dichtbij. Ja. Want hier gaan we het over hebben. Over dat kruis van de Heere Jezus. Mooi. Dat heb ik misschien wel net nodig. Dat heel dicht bij me staat. Even zien. Even dit omdraaien. De Heer is waarlijk opgestaan. Als ik nou zeg de Heer is opgestaan, dan zeggen jullie allemaal de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, de Heer is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Halleluja. Hij leeft. Dat is een groot geheim. Dat is een groot geheim, een groot mysterie, wat ons deel is geworden. Dat de Heer werkelijk leeft. En dat mag je ontdekken in je leven. De kracht van het kruis mag je leren kennen in je leven. Maar het is inderdaad een hele weg. Het is niet een theorie die zeg maar, ja, we leren kinderen dus dat kleine liedje, hè, dat is ook zo. Maar als je wat ouder bent en je voelt de steen op je hart rusten, dan geloof me, dan is het een wonder van God als de steen wordt weggerold. En alles weer vrijkomt van binnen. Dat is een wonder. En dat is niet zomaar, dat heb je niet zomaar, laat ik het zo zeggen, dat het 1, 2, 3 is. Een soort van, nou even optellen, ik doe dit en ik doe dat en ik doe zus en ik doe zo en dan komt het. Dat is eigenlijk een soort stappenplan is er niet. Het lijkt alsof er iets anders voor nodig is. Verbinding. Jullie hebben buiten zo'n prachtig kruis ook buiten. Waarop staat verbinding van boven en die lijn. En dat getuigt de kerk nu naar de omgeving. En eigenlijk is dat kruis altijd actueel. Niet alleen met Pasen, het is eigenlijk altijd actueel. Wat willen jullie, wat wil deze gemeente vertellen aan die mensen? Nou, dat de verbinding hersteld kan worden met God en met elkaar. Een God van verbondenheid. Vorige keer heb ik over verbondenheid gesproken en toen heb ik jullie het eerste hoofdstuk voorgelezen van het boekje waar ik mee bezig was. Hij is nu uit. Ik heb hem geschreven, hij is net een 2 weken of zo is die uit. En we hebben een paar boekjes meegenomen. Mocht je denken, nou ik vind het toch leuk om zo'n boekje aan te schaffen, dan kan dat bij Wim. En die wil heel dienstbaar de boekjes wel verkopen. Ze kosten een tientje. Dus ja, kijk, als je nou voor je vrouw nog niet iets hebt of voor je man voor Pasen. Hè? Het is een leuk paascadeautje, waarmee je eigenlijk misschien wel zegt tegen iemand waar je veel van houdt, ik wil in verbinding staan met jou. En dan geef je hem. Even handtekening erin van jou, erin. Lieverd, ik wil in verbinding staan. Hartelijke groet of liefs, lezen maar met plezier. Goed. Verbinding. Ik kwam een reactie tegen. Over die verbinding. Oh, ik mis mijn bril. Even sorry hoor. Ik moet wel echt mijn bril hebben. Want anders. Nou hebben we dit, maar. Ja. Kijk. Kijk. Heerlijk. Wat moet ik zonder mijn man? Het is mijn steun, mijn toeverlaat. Verbinden. Verbonden zijn, leef verbonden en leef vrij. En dan lijkt het alsof verbonden, nee, als je trouwt, dan lijkt het net alsof je toch iets van je vrijheid gaat opgeven. En als je verbonden raakt met God, lijkt het ook alsof je iets van je vrijheid gaat opgeven. Verbonden zijn, dat geeft ook heel gauw wel een beetje iets van, ja, maar onafhankelijk zijn, dat is eigenlijk de tijdgeest van waarin wij opgroeien. Los zelf alles zelf willen zeggen en bepalen en onafhankelijk zijn. Dat is, staat een beetje tegenover dat verbonden. Dus de hele, hele geest van deze tijd waarin we leven heeft tot gevolg. Ouderen voelen zich eenzaam, die oude ouders, die voelen die verbinding bijna niet meer. Als drukke kinderen bijna geen tijd hebben om hun oude ouders op te zoeken. En als ze denken van nou weet je wat, als nou de buurtzorg wat vaker komt. Alsof de buurtzuster zeg maar een dochter kan vervangen. En dus voel je wat ik bedoel? Dus verbonden en vrijheid, dat lijkt een beetje op elkaar haaks te staan. En toch durven wij te zeggen in de Heer Jezus, leef verbonden, leef vrij. Nou, dat is echt een beetje het thema eigenlijk van deze dienst. Ik kwam een In het blad Charisma kwam ik een zin tegen van een Joodse man, Nathan Saransky. En hij is opgegroeid in Rusland. En daar leert hij eigenlijk over het Jood zijn, leert hij eigenlijk zoveel als van nou, je stelt echt niks voor. Dat vertelt de omgeving je heel duidelijk. En als je iets wil voorstellen, moet je gewoon uitblinken in je taak. En nu weten we ook dat het Joodse volk heel veel uitblinkers heeft voortgebracht. Mensen die, en ook deze Nathan Saransky is echt een wetenschapper geworden die zich heel erg is gaan inzetten voor allerlei dingen. Maar in 1967, als Israël de oorlog wint, weet je wel, er is toen zo'n oorlog geweest, helemaal omringd met al die landen. En waar Rusland ook een grote rol in heeft gespeeld. Dan vraagt die Nathan, die vraagt zich af. Hoe kan dat eigenlijk allemaal? Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Wat is eigenlijk de geschiedenis? Dan gaat hij de geschiedenis bestuderen, zijn geschiedenis. En dan komt hij erachter dat eigenlijk de Bijbel eigenlijk vertelt dat vanaf Exodus, de uittocht uit Egypte, het volk, het Joodse volk, gevochten heeft tegen slavernij. En dan zegt hij zoiets apart. Dan zegt hij, het was het eerste moment dat ik mij dus de geschiedenis realiseerde. Op het moment dat ik dat publiekelijk toegaf, ik hoor eigenlijk bij dat volk wat uit Egypte verlost is. En wat een weg van slavernij heeft te gaan, maar vecht er tegen om vrij te zijn. Zegt hij, voor het eerst voelde ik mij ook een vrij mens, want ik geloofde ergens in. Ik geloofde ergens in. Er werd een verbinding gemaakt tussen deze man en het Joodse volk. Tussen deze man en de psalmen, bijvoorbeeld. Tussen deze man en God. Hij geloofde ergens in. Je wordt vrij omdat je ergens in gelooft. En wij geloven in het kruis van Jezus. Dat is, daar hebben wij ons mee verbonden. Maar hoe verbonden voel je je, zeg maar, met de volgers van dat kruis? Die ook allemaal strijden tegen dezelfde dingen waar jij ook tegen strijdt. Hoe verbonden voel je je met elkaar als gemeente? Hoe verbonden voel je je met Gods mensen? En voor mezelf in het werk van de bemoedigingssite wat ik doe, zie ik eigenlijk steeds meer dat God me eigenlijk verbindt. Dat ik zeg van, nou, ik dien God. Ik dien zijn koninkrijk. Uw koninkrijk komen, dat u wil geschieden. Dat is eigenlijk een verbinding die ik steeds maak. En God, u hebt me geroepen voor uw kinderen. Voor uw volk. Ik wil mij richten tot de gelovigen. Ook de gelovigen die hun geloof dreigen te verliezen. Opdat ze gewoon zich versterkt weten en opnieuw moed vatten om te geloven en te vertrouwen. En dat is een missie, zeg maar, waar mijn hart voor is gaan kloppen. Er zijn ook mensen die roept God om evangelist te zijn. Om veel mensen die juist helemaal God nog niet kennen, om daar de brug van mee te slaan. En dan zul je je daarmee verbonden gaan voelen. Om die mensen binnen te krijgen. Dan zul je hun leven moeten kennen. Hun gedachten, een verbinding vraagt iets van je. De Heer is, dat kruis van de Heer, het is een teken wat eigenlijk elke keer heel veel vreugde bij me oproept, maar ook heel veel verwondering dat dit Gods weg is geweest. En ik hoorde daar nu net een theoloog over dat hij zei, er was geen andere weg om die kapotte stukken wereld, die wereld die zo kapot en zo gebroken is, binnen te gaan en binnen te treden, dan door lijden heen. Dus God moest kiezen voor deze weg. En de eerste verbinding is de verbinding van God met mensen. En de tweede verbinding waar het kruis heel veel invloed op heeft, is de verbinding tussen mensen en mensen. God en mij, de ander en mij. Dat is een kruis. En als de Heer zegt, neem nou Gerry jouw kruis op, dan bedoelt hij dit. Wees verbonden met mij, geloof dat van mij, wat ik in jou gedaan heb, en ga van daaruit mij volgen ten opzichte van het leven van de anderen, zodat jij je ook verbindt met je naasten. Het woord in Efeziërs 2 is een kenmerk van dat kruis. Hij heeft vrede gebracht, Christus, door het kruis. Hij heeft de vijandschap daaraan gedood. Hij heeft de scheidingsmuur die tussen mensen is, daaraan gedood. En dan heeft hij daar vrede over uitgeroepen, vrede over gesproken. En dat betekent veel voor mij. Ook in mijn relatie met andere mensen. Want ik aanvaard het kruis in mijn leven. En ik wil ermee leven. Ik wil Jezus voetstappen daarin als het ware volgen. En ook plaatsnemen. Eigenlijk ook in die kruisweg. Door mijn kruis te dragen. En dan betekent dat als ik vijandschap ontmoet, dat ik naar de Heer Jezus moet gaan kijken van hoe hebt u het gedaan? Als ik dingen tegenkom die hij ook tegen is gekomen, moet ik op hem letten van hoe doet u dat dan? En eigenlijk is het boekje wat ik heb geschreven, zijn er eigenlijk allerlei lessen waarin ik steeds wijs op Jezus. Van dat is Jezus en zo leef ik dan in die gebroken wereld waarin ik leef, waarin relaties en verbindingen niet helemaal gaaf zijn. Of soms diep gebroken zijn, diep stuk zijn. Een tekst, ik wil een paar teksten lezen en een tekst waar ik mee wil beginnen, dat is de tekst uit 2 Korinthen 5, vers 18... Daar staat, daar staat dit. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Nou, als je op dit moment door de straten rijdt en je ziet de bloei van de bloesem van alle bomen, dan denk je van, we zeiden het vanochtend nog, van zo zijn ze kaal en dood van de winter. En zo uitbundig als de bloei weer het zich laat zien. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en het komt op een krachtige, wonderlijke manier tevoorschijn. En straks, dan zijn het weer gewone blaadjes. Dan valt de bloesem af en dan zijn het weer gewone blaadjes en dan zijn het de bomen zoals we de bomen kennen. Niet meer kaal, ook niet uitbundig bloesem, maar gewoon groen. Dit zit. En dan komt er een keer weer wat. Komt er weer een winter. En dan komt er weer bloei. En dan, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen, is iets wat ook in ons eigen leven soms een cyclus is. Verwonder je daarover. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en heeft ons de verkondiging toevertrouwd. God heeft zich verzoend met de wereld door Christus te laten sterven aan dat kruis. Hij heeft de wereld met zich verzoend. En in de wereld zit alle mensen. Alle mensen. Hij heeft de prijs voor alles gedragen. Maar meer nog dan de prijs is de open weg. Dat God zegt, ik ben weer toegankelijk. Ik wil een herstelde verbinding. Vertel de mensen dat ik verbonden wil zijn met een mens, een ziel. Met jou, met mij. Meer dan vergeving van zonden is de weg dat God in jouw leven er weer wil zijn. Ik ben, de eeuwige ik ben, die spreekt in jouw leven, die verbonden wil zijn. En ik heb me wel afgevraagd, als het nou voor alle mensen zou zijn, hè? En dat is misschien ook met die knorrige meneer. Alle mensen, stel nou eens dat alle mensen gered worden op grond van het offer van Jezus. En er zijn ook woorden, dit is geen theologie van mij, maar ik vraag het me gewoon even af. Stel dat ze allemaal, dat kerkgang en dit wat wij allemaal doen, dat er eigenlijk gewoon je niet heiliger maakt of niet een voorrangpositie gaat geven of niet. Dat, wat dan? En toen dacht ik, Heer, dan hou ik nog even veel van u. Dan hou ik misschien nog wel meer van u. Heer, ik hou van u omdat u mij het eerst hebt lief gehad. Dat is de reden. Dat ik me zo verwonder dat ik zomaar met u praten mag. Dat ik mijn hele leven met u mag delen. Dat alle kleine strubbelingetjes die me uit mijn vrede halen en uit mijn rust halen. Dat ik tegen u kan zeggen, Heer, het doet weer zeer. En help me. Of ik zie zo op tegen de preek van zondag. Nou, dat heb ik afgelopen week ook wel gemerkt. Ik zie er zo tegenop, wilt u me alstublieft helpen? Heer, vul het woord. Vul het. Ik heb u zo nodig erin. Ik heb u hier zo in nodig. Ik kan het niet uit mijn mouw schudden. Ik wil het ook niet uit mijn mouw schudden. Ik wil uw woorden spreken. En dat de Heer dan zegt, ik hoor dat allemaal. Ja, we zijn in verbinding. Ja, ik ga je helpen. Ik ga het doen. Ik weet het wel. Oh ja. Ja, je. Gerry. Hij heeft mij lief en ik heb hem lief. En dat maakt eigenlijk alles. En dat is die herstelde lijn. En God verzoent zich. Dat is echt zoiets moois. Zoiets moois. En soms moeten wij wel eens in een conflict zeggen, ik verzoen mij met jou. Ook al lost het probleem zich nu nog niet op. Ook al heb ik nog niet mijn gelijk. Ook al heb ik nog niet mijn zin. Ook al heb ik zelfs nog niet de relatie. Want dat doet God. Maar ik verzoen mij met jou. Ik reken het je niet meer aan. En dan zie je dat het kruis een hele grote taak aan ons geeft, volgers van het kruis, navolgers. Gewoon van dat je waarachtig en eerlijk en oprecht hiermee omgaat. En niet alleen maar die, deze lijn kent, maar deze ook. Die ons verbindt met anderen. Waarin jij ook Jezus voetstappen mag drukken. En een verschil mag maken. En soms, net als met de winter en de lente die dan komt, echt die uitbundige, wonderlijke bloesem mag gaan zien en ontdekken. Omdat jij een moment hebt genomen dat je gezegd, ik verzoen mij. We hebben het er maar niet meer over. Het is klaar. Het is over. We gaan door. Ik ga door met jou. Wil je met mij door? Ik ga door met jou. Wil je nog niet met mij door? Ik ga door met jou. Ik zal je voor Gods troon brengen, zolang het nodig is. Ik zal je niet laten vallen, mijn naaste. Ik wil verbonden blijven. Dat is wat er gezocht wordt. Nathan, om even op hem terug te komen, hij zocht zijn volk. Hij begon de mysterie van dat Joodse volk te begrijpen. En het bracht hem regelrecht in een concentratiekamp in Siberië, in een werkkamp. Daar heeft hij 9 jaar gezeten. Het enige wat hij meekreeg na 3 jaar wat aankwam, was een psalmenboekje, een Hebreeuws psalmenboekje. Als Russische Jood kende hij geen Hebreeuws. En dat kwam aan van zijn vrouw die inmiddels al in Israël was. Maar hij zegt, omdat ik een wiskundige ben ik die taal analytisch gaan bestuderen. En ik dacht, ik ga hier, het werd zijn doel, zijn levensfocus. En is er zo op gaan studeren totdat hij de woorden begon zich eigen te maken. En begreep wat er stond, wat er vond. En hij het ene zinnetje uit Psalm 23 las. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. En dat las hij daar in zijn cel, helemaal alleen. En ze hebben hem zo moeilijk gemaakt. En hij zegt, maar ik voelde me nooit meer echt eenzaam. Want ik had God bij me. En dan naar die gevangenschap gaat hij naar Israël in 86. En dan komt hij zelfs nog op een gegeven moment in een ministerspost. En hij werkt nou samen met christenen voor Israël. Het is gewoon zo'n wonderlijk verhaal. Wonderlijk verhaal. Maar wel iets wat laat zien, verbinding. Het geeft heel veel. Zelfs zeg maar diep in die gevangenis, in die eenzaamheid. Was het zijn kracht in zijn leven. Maar het geeft ook een prijs die je samen draagt. Die je draagt om de verbinding met elkaar. In Filippenzen 3 staat, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat kennen we, hè, die tekst. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. De kracht van een overwinnaar die door de dood, door het lijden heen, door het graf heen is gegaan en is opgestaan. En hoe dan? Hoe kan je Christus leren kennen en de kracht van het kruis, het kracht van de opstanding. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop, schrijft Paulus hoor, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Oh, ik dacht dat we dat zeker wisten. Oh, wacht even. Wat zegt Paulus nou? Ik heb het echt nog even weer nagezocht. Hij zegt het echt. En weet je, op dit moment als ik dat lees, dan denk ik, Paulus komt zo dicht bij me. Als hij dat zo zegt. Want dat is inderdaad helemaal waar, dat hoop ik ook. Ik zie uit ook naar de opstanding uit de dood. En ik weet, in Christus zal ik dat ontvangen, zal ik dat krijgen. Hoe dan? Door te delen, nu in mijn leven, ook in het kruis. Delen in de opstanding, delen in de kruis. Wat betekent dat dan? Moet ik me laten kastijden? Nee, ik moet gaan voor verbinding. Verbinding wordt hersteld. Ik moet mensen op hun waarde gaan schatten. Want al zo lief had God de wereld, dat hij de wereld met zich verzoend heeft. Al zo lief heeft hij de wereld gehad, jou en mij. En dat is toch niet omdat jij toevallig christelijk bent opgegroeid, dat jij toevallig God hebt gevonden? Dat is het toch niet? Of omdat jij toevallig in Nederland woont, dat zou toch een heel arm evangelie zijn? Het evangelie is in elk land, in elk werelddeel, in elke situatie dezelfde en het is waar. Delen in zijn lijden. Het hoort niet zo pompeus, het hoort een beetje aarzelend. Maar wat Paulus zegt, maar het is wel heel menselijk. Een mens die het zegt, Heer, mijn hoop is op u gevestigd. Ik hoop op u. Geef me de verlossing als ik ook sterf in u. En dat is ook een heel mooi thema. Sterven in Jezus. Een laatste tekst voordat ik een kort verhaal uit de Bijbel wil vertellen en meegeven, omdat dat een heel mooi woord is, een mooie vergelijking. Romeinen 15. In Romeinen 15, daar staat dit. En dat is ook in onze relatie met anderen. Wij, de sterken. Zal ik doorlezen? Wij, de sterken. Ja, ben je wel benieuwd, hè, wat er al staat. Ben je al aangesproken? Woord en geest. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend is voor hem. Want, en dan heb je het weer, o Christus zocht niet zijn eigen belang. En er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Jezus Christus zegt, ik draag je smaad, je hoon. Daarom hebben ze mij gehoond. Zwakken en sterken. En het verhaal wat ik eigenlijk wil vertellen uit het Oude Testament, laat een sterke koning zien. En een zwakke mens daarnaast. En dan gebeurt er iets wonderlijks in dat verhaal. Het is het verhaal van Mefiboset. Mefiboset is een kleine jongen. Hij is 5 jaar oud. En hij groeit op. Mefiboset, ik weet niet of jullie, hoe goed jullie in de geschiedenis zijn, in de Bijbelse geschiedenis, maar Mefiboset groeit op met een opa Saul en met een vader Jonathan. En hij is eigenlijk dus een koningszoon. Hij is eigenlijk de troonopvolger. En hij groeit op en wordt daar geboren. En dan wat gebeurt er dan? Dan hoort op één dag, hoort dat huis van Saul, waar hij is, die hoort dat Saul en Jonathan beide zijn gedood door koning David. David die bezig is koning te worden, moet ik zeggen. Op één dag. En nu blijven we even gewoon bij dat huis van Saul. Nou, het is een reppenroer. Ze weten eigenlijk dat de vijand komt eraan en die maakt hun allemaal af. Ze moeten wegwezen, zo snel als ze kunnen. En een voedster van deze kleine Mefiboset, want hij is echt nog maar 5 jaar oud, die pakt het kind en rent ermee weg en valt op de trap van het paleis, waardoor Mefiboset zijn beide voetjes breekt. En ik denk dat Mefiboset het op een krijzen heeft gezet. Nou vul ik het even in, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Op een krijzen. En dat hij gewoon zoveel pijn had, maar dat hij voetste dacht, kan niet, ik kan niet even naar de dokter gaan. Op dat moment valt Mefiboset als koningszoon stuk en dan wordt hij een vluchteling. Weg, weg zo snel mogelijk weg hier. Dan is er geen medische zorg. Dan is er geen goede arts die zegt, kan ik het voetje ook even zetten? Of zullen we het in gips doen of wat dan ook. Met het gevolg dat het nooit meer goed komt met Mefiboset. Hij is mank. Hij wordt kreupel. En zo groeit hij op. Nou, Saul, die is dus dood. En David, die gaat door, even terug naar David, naar de sterke David. En die is bezig om Jeruzalem in te nemen. Dit vind je allemaal in 2 Samuel 4, 5, 6, die geschiedenis. Hij neemt Jeruzalem in. En als hij daarmee bezig is, dan zeggen de mensen in Jeruzalem, u komt er niet in. De lammen en de blinden houden u tegen. En daarmee krinken ze David. He, ze zeggen, de lammen en de blinden, die zijn sterker dan jij. En dan zegt David in zijn gekrenkte trots, die zegt, lammen en blinden, ik veracht ze. En daarom zeggen ze in de Joodse geschiedenis, lammen en blinden komen het huis niet in. Dat is even een zijstap, moet je even onthouden. Want dan gaat het in 1 Samuel 9. Dan is inmiddels David koning geworden. En Jeruzalem heeft hij gekregen. Hij is gewoon, alles is voor de wind gegaan. En dan denkt hij ineens aan zijn verbinding met Jonathan. En dan zegt hij, is er nog iemand van dat huis, van Jonathan, van Saul, is er nog iemand in leven? En dan komt er een knecht, die altijd in het huis van Saul heeft gewerkt, Siba, en die zegt, ja, mijn heer David, dat klopt, er is nog één. Haal hem op. En dan komt er iemand en die loopt mank. En valt daar voor hem neer. En misschien weet hij, is het bekend hoe David denkt over wat hij gezegd heeft. Nou, dan zal je daar maar verschijnen als lamme, als manke. En hij valt daar neer. Maar hier is David eigenlijk haast een beeld van God. Hij zegt dan, hij buigt zich over Mefiboset heen en hij zegt hem en noemt zijn naam. Mefiboset? Ben jij Mefiboset? Nou, jullie weten misschien dat ik heel veel van verhalen hou, dus ik denk dan, hoe weet hij die naam? En dan stel ik me zo voor dat hij ooit, toen Jonathan voor het eerst vader werd en Mefiboset kreeg, dat hij misschien wel David ergens in de grotten heeft opgezocht, jaren geleden, en dat hij zei, David, nu moet ik je wat vertellen, ik ben vader geworden, ik heb een Mefiboset gekregen, en Mefiboset, dat betekent overmeesterd door Gods goedheid, zo voel ik het gewoon, ik heb een kind gekregen, ik ben zo rijk geworden. En dat David zegt, Mefiboset, ben jij dat? En dan zegt hij, ja, mijn heer, ik ben het. En dan zegt David, Mefiboset, je bent mijn gast. Je eet aan mijn tafel. Je komt niet één dag, je komt elke dag aan mijn tafel eten. Elke dag. Mefiboset, je wordt eigenlijk overmeesterd door de goedheid die je krijgt van God. Maar eigenlijk ook via God, via David van God. En het land wat van Saul was, wat van, dat krijg je ook terug. En Siba, jij gaat Mefibose dienen, jij en je huis, jullie gaan hem dienen en de opbrengst is voor Mefibose. Eigenlijk vanaf dat moment komt er een vluchteling, wordt weer een koningszoon. Hij mag, er staat letterlijk, als een koningszoon aan het hof van David zijn. En dat zijn belangen waarop mensen om elkaar denken. Verbindingen die nog steeds tellen. Ook al zijn die zoveel jaar geleden, verbindingen geweest. Denk aan kinderen van je vrienden, bijvoorbeeld. Je kunt gewoon jaren bevriend zijn met mensen en dat bijvoorbeeld je vrienden zelf er niet meer zijn, maar hun kinderen nog wel. Maar dat je trouw blijft als je ze ziet, omdat je nog steeds denkt aan die vriend of die vriendin die er niet meer is. En dat dat kind misschien denkt, wat heeft die mevrouw toch steeds met mij? Maar dat komt dan omdat ik denk aan mijn vriendin die er niet meer is. Als ik me verheug over de ontwikkeling van dat kind. Begrijp je dat? Dat is verbinding. Een verbinding die langer stand houdt. Een verbinding die niet verbroken wordt. Een verbinding die in Christus er mag zijn. Daar getuigt dit verhaal eigenlijk van. En toch heeft dit verhaal nog een heel wonderlijk staartje. En dat is eigenlijk dat er iets gebeurt waarin je eigenlijk ziet sterken en zwakken. Dat is misschien niet altijd helemaal waar, dat eenmaal sterk altijd sterk, eenmaal zwak altijd zwak. Dat God soms heel wonderlijke wegen gaat. En dat geeft ons ook hoop, want dan betekent of je je nou vandaag sterk voelt of zwak voelt, God kan je gebruiken. David moet opnieuw te strijden trekken, nu tegen zijn zoon Absalom. En hij is zelf helemaal bang. En iedereen trekt mee op. En Mefibosheth wil ook mee. En hij zadelt zijn paard, want hij is mank. Maar hij denkt, ik ga op mijn paard mee, dan kan ik toch nog mee met David. Ik wil zo graag mee met David. En of wat er gebeurt, dus weet ik niet, maar hij is ervan afgehouden door Siba. Die zegt, het is beter dat jij niet meegaat. Die diskwalificeert hem. Blijf jij maar hier. En dan gaat hij niet mee. En als Siba bij David komt, dan zegt David verwonderd, hey, is Mefibosheth niet meegekomen? Nee, mijn heer, toen u Jeruzalem hebt verlaten, heeft hij besloten het huis van Saul op te richten, opnieuw te herstellen. Hij is dus eigenlijk uw gezag aan het ondergraven. Fake nieuws. Echt een woord van deze tijd. Pas op voor fake nieuws. Nou, dat werd toen ook al gedaan. Fake nieuws. En wat kan je er veel mee bereiken? Moet je eens kijken wat er gebeurde. Dus David, die zegt, die is zo diep teleurgesteld, weer zo diep gekrenkt. En dan is David niet op zijn best. Ik ook niet. Dus Als je eronder zit, onder die zware steen, dan zegt die Siba, alles wat ik aan Mefibosheth heb gegeven is vanaf nu voor jou. Het is gedaan met Mefibosheth. Hij valt uit de genade. Nou, de strijd wordt gestreden, enzovoort, enzovoort. En dan komt David uiteindelijk weer thuis. En dan staat er, en ook Mefibosheth kwam bij David. Mefibosheth had al die tijd dat er gestreden werd, eigenlijk gevast. Hij had zijn voeten niet gewassen, hij had zijn baard niet bijgehouden, hij had zijn kleren niet gewassen. Dus hij was de hele tijd met zijn gedachten en zijn gebeden bij zijn heer, bij David. Hij vond het heel erg. En hij komt er. En David die zegt, Mefibosheth, waarom ben je niet meegegaan? Hij zegt, mijn heer, er is een complot tegen mij gespannen. Siba heeft leugens verteld tegen mij en tegen u. Waarschijnlijk heeft hij het ook wel gehoord dat David hier niet tevreden mee was. Dat David dit zo gehoord had. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Iets wat heel pijnlijk is voor Mefiboset. Dan zegt David, die zegt bijna, ik stel me maar voor dat hij oververmoeid is. En dat hij het zat is, al die mensen en al die dingen. En dat hij zich er slordig en onattent van afmaakt. En dan zegt hij, nou, dan moeten jullie het vanaf nu maar delen. Ziba en Mefiboset, dat bezit van Saul. Deel het maar. Met gevolg dat Ziba de leugenaar 50% beloond wordt. Voor zijn gemeenheid, voor zijn onrecht. En dat onrecht dus niet van de baan is. Eigenlijk een hele gemene set. Wat hier, het resultaat is niet iets waar je blij van moet worden. En dan komt er zoiets moois tevoorschijn bij Mefiboset. Dan zegt hij, ach, mijn heer David, dat u terug bent, heel uit de strijd, is mij meer dan alles waard. Hij mag alles hebben. U bent genoeg voor mij. U bent genoeg voor mij. En dat brengt me eigenlijk heel dicht ook wel weer bij mezelf en mijn eigen verbinding met Jezus. Als het hier niet allemaal lukt. Als het hier niet gaat en dat je soms onrecht leidt. Ja, soms wel. We zijn zo blij met onze kleinkinderen. Maar ze zijn nog zo klein, hè? Ze zijn nog zo klein. We hebben echt, de jongste is 5 weken. Die zijn nu bij ons. Nou, ik zit te smullen. Ik mag elke keer boertjes laten doen. Dus dan, als het raad gevoed is, dan mag ik het hebben. En het is volgens mijn gevoel het mooiste babytje wat ik tot nu toe heb. Ik heb er dus inmiddels al 10. Maar het is inderdaad. Maar ik, in mijn boekje schrijf ik, het is maar goed. Het is maar goed dat je van tevoren niet weet waar het kindje jou nog een keer mee gaat confronteren. Weet je, wij zetten, Maria hoorde, er zal een zwaard gaan door je ziel. En dat is dat kruis geweest. Wij zullen dat nooit op een felicitatiekaart aan een moeder sturen. Moeder, pas op, er gaat nog eens een zwaard door je ziel. Het kind kan van alles doen. Het kind zal een keer gaan puberen, het zal tegen je opstaan, het zal, hoe lief die nu ook is, het zal misschien eens een keer harde woorden zeggen. Het is maar goed dat je het niet allemaal weet. En dat je dan leert vanuit jouw verbinding met de Heer, om soms het gewoon te laten. En te zeggen, pak het maar. Mij is genoeg dat de Heer mij lief heeft. Ik wil met Jezus verbonden zijn en vanuit Hem. U bent mij alles, Heer. U bent mij genoeg. En daar vind ik mijn kracht in om af en toe ook te zeggen, nou, laat het dan maar. Laat het dan maar. Laat de vrede van de Heer in mijn verbindingen zijn, in jouw verbindingen zijn. Ik eindig met de laatste woorden van het boekje. Ik heb toen de eerste voorgelezen. Ik lees nu de laatste woorden voor. Nadat ik dus heel veel dingen gezegd heb, heb ik nu ook heel veel dingen. Het is een beetje laat misschien. Soms moet je gewoon op weg gaan. Blind. Maar in vertrouwen. Onderweg krijg je aangereikt wat je nodig hebt op je tocht. Nee. Geen garanties vooraf. Maar God zal er altijd zijn met zijn zorg voor jou en mij. In hartsrelaties, want daar gaat het boekje over, liefdesrelaties, alle relaties waar ons hart in meedoet, lopen we averij op. Maar ga. Ga op weg naar het hart van die ander. En gaandeweg ga je ook hem tegemoet en leer je ook jezelf kennen. Hartsrelaties, verbindingen, wat gaan ze mij aan het hart? Ik hoop dat ze ook jou aan het hart gaan, dat jij ook gaat voor verbinding. Geef mensen niet zomaar op. Voel je verbonden, blijf lief hebben. Liefde is de grootste schat die wij gekregen hebben van de Heer. Hij heeft ons lief. Amen. Fijne Pasen.
Dankjewel Gerry voor deze fijne boodschap. We gaan afsluiten. Ik wil Jan Volkert graag vragen om af te sluiten. Ja, nu. En daarna zingen we nog een slotlied.
Ja, Gerry, daar zit je. Dankjewel voor deze boodschap. Verbinding met God, verbinding met elkaar. En ja, je kunt niet zonder bij. Je hebt ze allebei nodig. Dat is heel mooi. Dankjewel daarvoor. En ik hoop dat we daar ook weer verder mee kunnen, allemaal. Ik wil de dienst graag afsluiten en de zegen gaan uitspreken. En wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dienst die we zo vanochtend mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we met elkaar hebben mogen zingen, hebben mogen jubelen, Heer, om uw opstanding. Dank u wel, Heer, voor de overwinningskracht die daaruit gebleken is. Dank u wel, Heer, dat door uw dood en uw opstanding wij weer verbonden mogen zijn, Heer, met u. Iets waar we in de preek ook zoveel over gehoord hebben. Dank u wel, Heer, dat we daaruit ook kracht mogen vinden om ook verbonden te zijn met elkaar. En Heer, daarbij, ja, dat kunnen we allemaal niet zelf. We hebben daarbij uw zegen nodig. En daarom, de Heere zegene ons met zijn liefde en genade en vrede. De Heere behoede ons en zij onze gids op onze wegen. De Heere zegene ons met zijn opstandingskracht. De Heere schenke ons om vanuit de verbinding met hem vrij te zijn om voor elkaar en voor de mensen om ons heen te doen wat hij van ons vraagt. Zo zegene ons de Almachtige, de Opgestane, die was en is en komen zal. Amen. Dan zingen we nu nog het slotlied en dat is De Hemel Juicht. En na het slotlied is er koffie en ik heb begrepen dat er bij de koffie ook nog weer wat lekkers is. Dus kom allemaal.
En toen was er koffie. En wij gaan nog een uitzinger zingen. Dus wie dat fijn vindt mag nog even luisteren.